50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Volgend jaar mag ik voor het eerst stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat moet ik even uitleggen. Tot voor kort had ik alleen de Britse nationaliteit. In Engeland mag ik niet stemmen, omdat ik daar te kort heb gewoond. En hier mocht ik alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. Toen kwam er Brexit en toen ben ik maar Nederlands geworden. Nou, bij de verkiezingen volgend jaar, 2021, dan stem ik vrijwel zeker op een vrouw. Volgens de stem op een vrouw methode. En dat gaan we ook even uitleggen. Je luistert naar Woordwaarde. Ik ben Maria Punch. En in deze 9e editie praat ik met Devika Partiman, sociaal activist en oprichter van Stem op een Vrouw. Hi, Devika.
Hey, fijn leuk om hier te zijn.
Ja, fijn dat je er bent. Het is bijna exact een jaar geleden dat jij de Ribius Pelletier-penning won. Nou, kent misschien niet iedereen die prijs. Je kreeg het voor jouw werk in de politiek om meer vrouwen verkozen te krijgen. Hoe was dat om zo'n prijs te winnen?
Ja, heel tof. Het is een prijs van de provincie Noord-Holland om inderdaad vrouwen te belonen voor werk voor binnen de politiek. En wat ik zie mezelf echt als activist, als iemand die verandering probeert aan te jagen binnen een best wel oude sector, de politiek.
Ja.
En de provincie is daar natuurlijk echt een heel oud statisch symbool van.
Mm-hmm.
Dus ik vond het verbaasde me heel erg dat soort van erkend werd door een instituut dat ik niet zag als activistisch. Zijn ze ook echt niet, natuurlijk.
Nee.
Dus dat vond ik heel interessant. En ook om te zien wat het met mensen doet als je een prijs hebt gewonnen.
Ja, wat doet dat?
Dan opeens voelen mensen zich denk ik gesterkt in het idee dat ze wel al dachten dat je wel goed bezig was.
Mm-hmm.
Maar dat de prijzen dan bevestigt dat ze dacht, oh ja, mijn gevoel klopte.
Ja, ik begin er ook mee, hè? Dus ik ben daar klaarblijkelijk ook gevoelig voor. Even vermelden dat
ja,
je een prijs hebt.
Logisch ook, ja.
Ja.
Ik zelf misschien ook wel, maar dat was grappig om te merken wat het echt betekent voor andere mensen ook.
Ja. Laten we even teruggaan naar het begin. Begin 2017 heb jij de stichting Stem op een Vrouw opgericht. Wie of wat heeft jou geïnspireerd om in actie te komen?
Voor Stem op een Vrouw specifiek waren dat eigenlijk vrouwen die ik nog nooit heb ontmoet.
Ja.
Namelijk de vrouwen van het Vrouwenparlement Forum. Dat is een Surinaamse vrouwenorganisatie die in de jaren 80-90 is ontstaan. En zij hebben in de jaren 90 in Paramaribo een campagne gevoerd om meer vrouwen verkozen te krijgen bij de toenmalige parlementsverkiezingen in Suriname. Dat zag ik in een museum. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om Stem op een Vrouw te starten.
Ja, weet je iets van die campagne of die succesvol was bijvoorbeeld?
Nee.
Nee.
Nee, ik heb er wel naar gezocht. Maar eigenlijk zou ik dan echt naar Suriname moeten weer en in archieven moeten gaan kijken of ik iets van berichtgeving erover kan vinden ergens. Maar
ja.
Nee, ik kon er online niks over vinden.
Dus jij ging jouw eigen...
Ze bestaan nog wel.
Oké.
Okay. Ja.
Je ging jouw eigen vorm daarvoor vinden, hier voor de Nederlandse politiek. Wat was het doel?
Het doel was iets doen met frustratie,
mm-hmm.
denk ik. Als ik het op een heel soort van basislevel probeer te bekijken van wat er voor mij aan de hand was. Ik merkte gewoon steeds meer in de jaren daarvoor van er speelt te veel om mij heen, om andere vrouwen die ik ken heen. Dingen die te maken hebben met ongelijkheid. Van vervelende ervaringen op straat tot in bed. Tot ik had een abortus gehad dat jaar. En een soort van. En ik werkte bij een bedrijf wat best wel mannelijke cultuur had. Wel een heel leuk bedrijf, maar hè, waarin ik ook veel meer begon te zien wat dat betekende binnen het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
En al die dingen opgeteld. Als je daar echt op gaat letten, wordt het best wel frustrerend soms. Dus het was een hele goede manier om iets te kunnen doen. En dat is het nog steeds. Waarbij je dat probeert te doorbreken. En vrouwen die dat ook proberen te doen, kan ondersteunen.
Mm-hmm. Met het idee dat als vrouwen aan tafel zitten, als vrouwen invloed hebben in mm-hmm. de politiek. Dat misschien die workplace, die werkvloer waar het op een bepaalde manier, waar een bepaalde cultuur of ongeschreven regels zijn, dat die uiteindelijk veranderen,
ja,
of vrouwvriendelijker worden?
Ja, veranderen is denk ik het beste woord.
Mm-hmm.
Er hoeft niemand vervangen. Er hoeft niet mm-hmm. iets soort van per se ja, het gaat er niet zozeer om van mannen moeten eruit of wat dan ook. Het is gewoon een vrouwen dezelfde kansen geven en hen ook de kans geven om mede die cultuur te scheppen in de politiek. Mm-hmm. En dat eerste, weet je, mensen kansen geven om verkozen te worden, is eigenlijk dan nog het makkelijkst. En echt vrouwen ondersteunen in hoe ze vervolgens de cultuur kunnen bespreken en kunnen veranderen naar eigen hand. Dat is denk ik de volgende stap.
En toen ging je campagne voeren. Stem op een vrouw.
Klopt, ja. Het was begin 2017. Net voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die waren toen in maart. En ik zag die flyer die ik zag in Suriname, zag ik in december 2016.
Ja.
Dat was een vrij kort tijdspanne.
Zo, ja.
Ja, dus in januari terug in Amsterdam. Aantal mensen bij elkaar geroepen via. Die allemaal zeiden van oké, tof idee. Ik had gewoon gezegd, ik wil iets met op vrouwen stemmen. En een aantal mensen hadden zich daarbij aangesloten. Dus toen zijn we gaan vergaderen. En daar kwam eigenlijk het idee uit van, we gaan mensen oproepen om op vrouwen te stemmen. Totdat we erachter kwamen, oh, maar dat doen al heel veel mensen.
Ja.
Waarop we in eerste instantie dachten, maar wat gaat er dan mis?
Mm-hmm.
Als zoveel mensen dat al doen. En ook wat ik ook heb meegekregen en jij misschien ook wel, van generatie op generatie krijg je vaak door.
Mm-hmm.
Maakt niet uit waar je op stemt, maar stem in ieder geval op een vrouw.
Ja.
Zowel mannen als vrouwen in Nederland krijgen dat vaak door, van oma's en moeders en vaders.
Ja.
Dus het gebeurde al, alleen iedereen stemde op die eerste vrouw op de lijst.
Ja.
Tenminste iets van 80%, 90% van de stemmen op vrouwen gingen naar die hoogstgeplaatste. En daarmee stemde iedereen op dezelfde, wat dus eigenlijk maar één vrouw hielp die al hoog stond.
Ja.
Dus die stem vaak helemaal niet extra nodig had.
Dus die kreeg een bulk aan stemmen?
Ja, en die werden eigenlijk verspreid zoals dat gaat. Alles wat extra is gaat naar de kandidaten daarna, naar de rest van de zetels. En dat bestond gemiddeld toen uit 70% mannen. Dus iedereen stemde op die ene vrouw, maar dat ging ging ten goede van heel veel mannen naar haar.
Ja.
Dus zijn we gaan uitleggen van, als je meer vrouwen de politiek in wil, stem dan vooral ook op die vrouwen die juist wat lager staan. En dat werkt.
En dan gaat het dus om voorkeursstemmen eigenlijk. Hè? Dus dat je met die voorkeursstemmen hoger op die lijst of meer naar voren komt. En dan dus iemand inhaalt die misschien op plaats 5 staat. En jij op plaats 8. Ik zeg maar wat, hè? De vrouw op plaats 8. En dan schuif je dus door naar voren. Hoeveel stemmen heb je daar eigenlijk voor nodig?
Het verschilt heel erg per verkiezing. Maar bijvoorbeeld toen bij de Tweede Kamerverkiezingen had je iets van 16.000 stemmen nodig voor zo'n voorkeurszetel. En dus dat is best veel.
Ja.
En dat betekent ook dat 16.000 mensen, zonder dat van elkaar te weten, mm-hmm, op dezelfde vrouw moeten stemmen.
Ja.
Dus je vraagt ook wel echt iets van mensen. Het is echt een gok eigenlijk wat je met je stem doet.
Ja, het gaat tegen het gevoel in van, dit is misschien mijn partij. Ik wil heel graag dat mijn partij het goed doet.
Ja.
Liefst een vrouw, maar...
Ja, je weet niet zeker of ze het redt.
Ja.
Maar goed, je stem gaat hoe dan ook natuurlijk naar de partij. Dus dat scheelt wel, maar ik was van tevoren echt wel bang dat mensen het... misschien ook omdat ik dat zelf dacht, van dat mensen het niet haalbaar zouden vinden.
Mm-hmm.
Omdat zonder dat je aanwijst, stem allemaal massaal op die vrouw. Mm-hmm. Dat je dan maar soort van aan het toeval over moet laten dat iedereen ongeveer op dezelfde vrouwen stemt. Dat is natuurlijk heel spannend.
Ja.
En dat gebeurt dus blijkbaar toch.
Ja.
Ja.
Dus toch een hele strategische blik op die lijst.
Mm-hmm.
In combinatie natuurlijk met de peilingen.
Ja. Klopt, ja. Zeker bij de Tweede Kamer heb je steeds minder voor mijn gevoel, maar nog steeds wel soort van betrouwbare peilingen.
Mm-hmm.
Je kan in ieder geval wel zeggen, hè, die vrouw nummer 1 en 2, die redden het vaak wel.
Ja. En nou hebben jullie campagne gevoerd. Ik zeg ook jullie, omdat je hebt een team, hè, van vrijwilligers waar je dit mee doet. Begonnen bij de landelijke verkiezingen 2017. Gemeenteraad 2018.
Mm-hmm.
Provinciale Staten en Europees Parlement 2019. Dus dik 3 jaar nu bezig.
Ja.
Wat is het resultaat?
Meer dan 150 extra vrouwen al verkozen in al die verschillende organen. Dus dat is eigenlijk echt heel veel.
Ja, meer dan 150.
Ja, meer dan 150. En echt inderdaad op al die niveaus. Van Tweede Kamer tot Europees Parlement tot het waterschap. Overal zijn eigenlijk meer of extra vrouwen verkozen met voorkeursstemmen. En nou gebeurt dat altijd, maar in veel mindere mate dan nu. Echt veel minder. Meestal gaat het echt om een handjevol mensen.
Ja.
En wij krijgen het elke verkiezing voor elkaar doordat er tientallen zijn.
Ja.
En dat is heel tof.
En kun je dan echt meetbaar zeggen van het komt door ons? Hè? Of het ten opzichte van de jaren daarvoor?
Nou, het lastige daaraan is, je kan natuurlijk niet in het stemhokje vragen aan mensen, waarom stem je op deze persoon?
Ja.
Dus je kan het niet 100% hard maken. Wat we wel weten is dat sinds we bestaan het voorkeurstemmen op vrouwen enorm is toegenomen en dat we de enige zijn in Nederland eigenlijk die hiervoor pleiten. En we weten hoeveel mensen we ongeveer bereiken. Via de media, via onze social media. En dat is inmiddels wel ongeveer 2,5 miljoen mensen door de afgelopen 3 jaar.
Aan bereik?
Ja, ja, aan bereik. En ook wel veel mensen die ons niet per se kennen, maar wel via via hebben gehoord van, oh, wist je dat je lager op de lijst moet stemmen? Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het deels door ons komt. Ook omdat veel politici dat zelf erkennen. Ja. Ik spreek zo vaak vrouwen die bijvoorbeeld in de gemeenteraad zitten nu ergens en zeggen van, ik heb helemaal geen campagne voor mezelf gevoerd. En ik ben toch verkozen. Ja, ja, precies. Een soort van thanks. Maar ja, ik moest wel even eraan wennen. En dat is heel grappig. Dat ook vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden en nu zoiets hebben van, oh ja, ik stond inderdaad een beetje op dat kantelpunt. Ja. En de kiezers hebben dat echt gezien. En natuurlijk, heel veel mensen voeren juist wel campagne voor zichzelf. Dus ik heb ook wel eens iemand gehad die zei, ik heb het een beetje berekend. Dit zijn een beetje mijn vrienden en familie en mijn achterban. Nou, dat zijn zoveel 100 mensen. Dit is een beetje van wat normaliter op een kandidaat wordt gestemd. En dit is de rest. Dus die dacht iets van 30% komt door jullie, 30% komt door mij, 30% komt door de partij. Ja. Dat vind ik een mooie. Ja.
Je hebt in 2018 een TED-talk gegeven in Wenen, waar je ook inderdaad uitlegt over wat de methode is en wat het gebracht heeft. Laten we even luisteren.
Now here's what I love about this. First, our work has empowered individual voters. You see, politics is regarded with a certain mistrust. The idea that your vote doesn't matter. We showed voters that if they vote smartly, they can actually affect change. The second thing I love is the shock we gave political parties. You see, they put great effort in creating their candidate lists. And there we were basically asking people to hack those lists with their votes and show parties this is what we want in parliament.
Ja, die Kamerleden of gemeenteraadsleden die dachten van, nou ja, ik sta wel op die lijst, maar ik red het misschien toch niet. Hmm. Die zorgvuldig samengestelde lijsten. Werden jullie meteen omarmd door de politiek?
Nee, absoluut niet. Ook niet per se tegenovergesteld hoor. Maar ik denk dat aan het begin heel veel partijen überhaupt niet per se wilden erkennen dat we al zo snel effect hadden. En het is natuurlijk ook lastig voor een partij om te zeggen, het is niet dankzij ons, maar dankzij deze mensen. Ja. Er was één politica die allereerste verkiezingen al voor de Tweede Kamer, Isabelle Dix, die zei gelijk, dit is dankzij stem op een vrouw.
Okay.
Heeft ons gelijk een soort van, ze heeft een bos bloemen gestuurd, weet ik het wel. Dat je echt een soort van, wauw, wat tof. Ja. En zij was super blij. Ze was echt super blij dat ze verkozen was.
Van GroenLinks is zij, geloof ik.
GroenLinks, ja. Inderdaad. Ja, dus ze doet nu op Defensie, geloof ik, qua portefeuille. Nou ja, in ieder geval, het heel, heel gemengd. Heel veel mensen hadden het nog niet echt door, denk ik. Andere mensen dachten een beetje van, ah, het waait alweer over. En sommige mensen waren heel blij. En nu merk je dat dat eigenlijk niet meer zo uitmaakt hoe ze zich erover voelen. Iedereen beseft zich in ieder geval nu wel, ze hebben impact. En dat is heel grappig. Ja.
Nou is dit een podcast over taal en communicatie. Dus ik vind het interessant om eens in te zoomen op jullie taal en toon. Hoe zou je die zelf omschrijven?
Aan het begin was het vrij onbewust hoe we dat deden. Tenminste qua toon. Wat we wel vanaf het begin al hebben gedaan is geprobeerd echt mensen mee te nemen in onze argumentatie. Dus niet mensen iets opleggen. Zo van, vanaf nu moet je op een vrouw stemmen lager op de lijst. Maar echt vanuit, wil je meer vrouwen in de politiek? Dan is dit een stemtip. Met nadruk op tip. Ja. Je moet niks.
Ja, ik zie ook op jullie site stemhulp, stemtip.
Exact. Dus het is altijd vanuit, niks moet. Je kan je gewoon verdiepen. En dit is hoe wij uitleggen waarom het belangrijk is. En we proberen daarin mensen zowel positief te benaderen als de argumentatie die ze misschien tegen ons zouden hebben wel te ontkrachten, maar dat op een respectvolle, geïnformeerde manier te doen. En dat is soms lastig natuurlijk, want het blijft social media. Maar we hebben echt aan het begin al geprobeerd te verzamelen van tevoren van wat denken we dat er aan kritiek gaat komen. Mm-hmm. Er kwamen een aantal dingen uit. We hebben gewoon rondgevraagd van als je aan stemmen op een vrouw denkt als zin, wat is dan je eerste reactie? Waarop eigenlijk dezelfde reacties kwamen die we nu nog steeds krijgen. Namelijk, het gaat om kwaliteit, niet om geslacht. Een man kan toch ook een vrouw vertegenwoordigen? Vrouwen willen toch gewoon niet? Nou ja, allemaal van dat soort dingen.
De bingo kaart.
En daarop geprobeerd een soort van gestandaardiseerde antwoorden te schrijven. Onderbouwd door onderzoek, onderbouwd door, weet je, gewoon inspelend op zowel emotie als op cijfers, als op dit is gewoon waarom het goed is voor de toekomstige generatie meisjes en vrouwen. En die teksten gebruiken we nog steeds.
Ja, zullen we er eens eentje doen? Hè? Als mensen inderdaad heel gevoelig zijn voor cijfers. Mm-hmm. Hoe bedien je de cijferfetischisten?
Ik denk dat inmiddels is er wat meer aandacht voor. Maar zeker aan het begin was het echt zo. Dat alleen al gewoon laten zien hoe weinig vrouwen er actief zijn. Mm-hmm. Al een enorm verschil kan maken. Want mensen hebben geen idee.
Nee.
Logisch ook. Waarom zou je dat weten? Alleen al zeggen van, wist je dat maar een derde van de politici vrouw is? Wist je dat maar 1 op de 5 burgemeesters het is? Wist je dat we meer dan 40 minister-presidenten hebben gehad, waarvan 0 vrouwen?
Ja. Je moet het echt illustreren.
En cijfers kunnen daar een beeld van scheppen als je er niet soort van 5 op een rij gebruikt. 1 of 2 in een goede zin kan heel erg een soort van de urgentie scheppen. En het is gelijk, het is bewijs. Je kan er niet omheen. Het is gewoon een feitelijkheid.
Ja.
En dat is heel fijn aan cijfers.
Ja. En als het meer gaat om emotie? Mensen die veel meer op gevoel afgaan?
Wat we daarin proberen is vooral te laten merken wat rolmodellen betekenen. Mm-hmm. Op het moment dat je eigenlijk te weinig vrouwelijke rolmodellen geeft, groeit er een generatie meisjes op die niet weet wat ze allemaal kunnen worden. Mm-hmm. Zeker binnen de politieke context. En dat voor mij werkt dat het beste emotioneel. En het is grappig. Ik hoorde laatste premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, een speech geven waarin ze vertelde dat zij is de eerste vrouwelijke premier daar. En ze vertelde een anekdote dat zij aangesproken werd door ouders van een zoontje. Mm-hmm. En die ouders die vertelden tegen haar van, ons zoontje vroeg laatst aan ons, mam, pap, kan ik eigenlijk ook
premier worden?
Ja. En dat is voor mij is dat echt de emotie die we moeten overbrengen. En dat is echt die rolmodellenfunctie. Het maakt niet uit. Het gaat om jongetjes en meisjes en alles ertussenin. We moeten laten zien dat dit soort posities voor iedereen zijn. Want anders groei je op met het idee dat het niet voor mij of niet voor jou is. Ik ben echt met dat beeld opgegroeid van politiek is een mannenwereld.
Ja. Ja.
En dat daar groeien nog steeds meisjes en vrouwen mee op. En dat is gewoon, dat laat echt wel sporen achter.
Mm-hmm. Ja, dus dat is de emotie. In hoeverre kan humor een rol hebben? Zijn mensen gevoelig voor humor? Of is het te serieus en kun je er geen grappen over maken?
Nee, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik vind dat wel moeilijk hoor. Ik ben niet, het is een beetje raar om te zeggen, maar ik ben niet super grappig of zo. Dus je hebt daar echt goede tekstschrijvers voor nodig.
Ja.
Dus we maken er misschien wel te weinig gebruik van. Humor. Ik weet niet. Ik probeer wel te communiceren met een knipoog. Mm-hmm. Maar dat zit er meer in bijvoorbeeld dat als iemand een argument geeft. Nou ja, bijvoorbeeld laatst commentte iemand op onze Twitter-account van, inderdaad, een soort van standaard, maar het gaat toch om kwaliteit. Toen hebben we iets gereageerd van, deze vraag krijgen we zo vaak. We hebben hem speciaal voor je op de website gezet. En het is, voor mij is dat een soort van knipoog. Je probeert iemand niet belachelijk te maken, want het is geen belachelijke reactie.
Nee.
Maar je probeert een soort van met humor aan te tonen van, ik zie je reactie. Ja. We krijgen hem heel vaak. Het is een beetje cliché. Ja. Maar we hebben er wel een antwoord op. Ja. En je moet er wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Mm-hmm. Maar er kan misschien wel gewoon wat meer.
Voorzichtig met humor bedoel je? Of voorzichtig om juist te scherp of te.
Ja, om iemand niet op de tenen te trappen die wel met je in interactie gaat.
Doet me een beetje denken aan de filosofie ook wel in webcare. Hè? Bij bedrijven dat dus de klant is niet altijd koning. Maar je probeert altijd te zeggen van, wat fijn, wat balen dat jij nu. Of, goh, ik snap heel goed.
Ja.
Weet je. Een soort van spreekwoordelijke arm om die persoon heen. Als je nou kijkt naar 3 jaar campagne voeren, wat zou je nou zeggen is je belangrijkste campagne tool uiteindelijk?
Dat is denk ik de combinatie van een hele simpele afbeelding met 2 zinnen tekst. Mm-hmm. Vanaf het begin gebruiken we eigenlijk een soort van 1 simpele achtergrond met een paar poppetjes erop. Niet gegenderd, gewoon nee. Bolletjes, hoofdjes met schoudertjes. En met een stippellijntje die de peilingen representeren tussen een paar poppetjes. En dan een soort pijltje die 1 poppetje eigenlijk over het stippellijntje heen tilt.
Ja.
En daar gewoon bij stem op een vrouw lager op de lijst.
Ja, dat zijn die 2 zinnen.
Dat zijn eigenlijk de zinnen. En dan daaronder kan je uitleggen van kijk naar de peilingen. Dit is waar je ze kan vinden. Lalala, dit is waarom het werkt. Maar het visualiseren van als je op die vrouw stemt, komt ze hoger.
Ja.
Met die zin erbij stem op een vrouw lager op de lijst. Dat is onze belangrijkste tool.
Ja.
En ik was aan het begin heel bang dat het maar 1 campagne zou werken.
Mm-hmm.
Van hoe gaan mensen het wel accepteren? En opnieuw delen, als je eigenlijk elke keer dezelfde afbeelding en dezelfde tekst gebruikt.
Mm-hmm.
En natuurlijk geven we het elke keer een opfrissertje, een ander kleurtje. En
ja.
Maken we hem wat mooier, maar ja, het blijkt dat mensen dat gelukkig pikken.
Ja. Ja. En je dacht niet, ik geef dat poppetje een jurkje aan en wat mascara.
Nee, we zijn
juist
echt
niet.
Vanaf het begin heel erg weggebleven bij gendered uitingen. Dus ook onze huisstijl is ontworpen door een mannelijke vormgever. Ik wilde heel graag een vrouw. Ja. Ik heb echt 20 mensen benaderd, maar het lukte niet. En hij bleef me maar een berichtje sturen van mag ik het doen, mag ik het doen, mag ik het doen.
Ik dacht, nou, vooruit dan maar.
Ja. Uiteindelijk met hem in zee gegaan. En dat heeft wel gezorgd dat we nu een huisstijl hebben die voor zover dat kan en zover dat bestaat een soort weggaat van gendercliché's.
Mm-hmm.
Qua kleurgebruik, qua lettertype. En dat lijkt een soort van details. En het is echt een gevoelsding ook, maar... Mm-hmm. Ja, ik ben daar heel blij mee. We proberen niet te vrouwelijk te zijn, niet te mannelijk te zijn. Qua wat we uitstralen, zodat zoveel mogelijk mensen op onze site kunnen komen of iets van ons kunnen zien en denken, dit mag ik ook zien.
Terwijl de campagne wel degelijk is meer vrouwen naar voren schuiven, maar dat het einddoel is uiteindelijk een evenwichtige representatie.
Ja, dat zou heel mooi zijn.
Iemand die jij aanhaalt, ook in jouw TED-talk, is Shirley Chisholm. En zij was in 1969 de eerste zwarte vrouw in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Nog veel specialer in 1972, toen was ik nog niet geboren en jij zeker niet, een gooi naar het presidentschap. Zij was toen de eerste Afro-Amerikaanse kandidaat, niet de eerste vrouw die dat probeerde. En ik heb een fragment waar zij haar kandidatuur toelicht aan studenten in Californië.
Ah, tof.
But when you are a catalyst for change in any society, you have to be prepared to take the insults, the abuses, the misapprehensions, the skeptics, those who are not ready for change. You have to be prepared to take all of these kinds of situations that would immediately develop when you go against a tradition in this country. A tradition that has said ever since the inception of the Republic that only 1 segment of America can run and hope to aspire to be the chief executive of this nation, and that is a white male. And not only in terms of the chief executive of this nation, but also in terms of vice presidents and heads of departments and heads of agencies and ambassadors and consular generals. You name it and I'll tell it to you. Only 1 segment of America seems tacitly to be able to have the creativity, the input, and the ability to solve so many of the problems of this country. And yet we look at this country today and look at the mess that we are in. It is time for new blood.
Mooi is dit, hè?
Wauw, ja, wat vet. Ik heb haar nog nooit horen spreken. Wat tof, zeg.
Ja, jammer dat ze het niet gered heeft. Hè? Hoe zou de geschiedenis anders zijn geweest?
Ja, echt onvoorstelbaar.
Ja. Ja. Een paar dingen die zij zegt, de abuse, de insult.
Mm-hmm.
Daar hebben we natuurlijk nog steeds mee te maken. Vorige week stond er een heel sterk stuk van Katelijne Buitenweg van GroenLinks in De Groene. En dat ging specifiek over eigenlijk online agressie tegen vrouwen in de politiek, ook wel tegen vrouwelijke journalisten.
Mm-hmm.
Welk kruid is daar tegen gewassen? Daar, hebben jullie daar ook mee te maken?
We hebben daar mee te maken in de zin dat we het heel vaak horen van vrouwelijke politici in ons netwerk. En ik vind dat is echt lastig. Er zijn een aantal gevallen in de Nederlandse publieke sfeer bekend. Weet je, de bedreigingen die Sylvana aan haar adres heeft gehad en nog steeds heeft.
Mm-hmm.
zijn raadslid in Emmen, Ubaat Hassan, die vorig jaar ook aangifte heeft gedaan, omdat ze inderdaad een shitload van haat over zich heen had gekregen en bedreigingen. En dat zijn de bekende gevallen en het gebeurt zoveel vaker. En de meeste politici zijn niet bereid daarmee naar buiten te treden. Omdat je weet, dan haal ik me nog meer ellende op de hals.
Ja, zo'n soort gevangenis bijna.
Ja, dus het is echt zo lastig. En het is precies wat mevrouw Chisholmeer zegt. Je moet ergens bereid zijn op dit moment om dat aan te gaan. En ik denk dat het belangrijkste is dat partijen beter worden in ook mensen daarop voorbereiden.
Ja.
En intern iets bedenken als het gebeurt. Hoe reageren we dan? En dat moet je gewoon bespreken met die vrouwelijke politici zelf. En ondertussen proberen we nu zelf ook te kijken, wat kunnen wij daaraan doen? Dus we hebben in april een eerste meet-up met een aantal vrouwelijke politici, waarvan we weten, die hebben dit een keer meegemaakt of vaker.
Ja.
Om eigenlijk aan hen te vragen, gaan met elkaar praten over wat als wij een supportnetwerk zouden starten, hoe moet dat eruit zien? En hoe kunnen we dat faciliteren? Want vrouwelijke politici hebben het druk. Ze wonen over het hele land. Het zijn hele ingewikkelde agenda's.
Ja, zeker.
En dus ook voor, ja, we kunnen niet zomaar erop inspringen van, wij gaan nu dit doen of we beginnen nu een steunpunt, want we hebben die capaciteit gewoon niet.
Nee.
Maar we willen ze wel iets gaan bieden. En ik hoop dat zij bij ons kunnen aangeven wat daar een startpunt van kan zijn. Maar het is ook een kwestie van hoe werkt de wet hierin? Wie is er verantwoordelijk? Want er is eigenlijk heel veel niet strafbaar.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld toen met de aangifte van Ubaat Hassan en ook eerder met Clarice Karkaar, vrouwelijke journalist die ook aangifte heeft gedaan eens over bedreigingen, geholpen met de comments verzamelen en categoriseren voor de politie.
Ja.
En wat je dan ziet is dat eigenlijk 90% soms wel meer is niet strafbaar. Een bedreiging moet echt heel specifiek zijn. Ja. Wil het strafbaar zijn en alles wat gewoon het uiten is van haat. En wat niet heel specifiek aantoonbaar, bijvoorbeeld racistisch is, is ook niet strafbaar.
Nee.
Dus er is heel veel haat out there, wat binnen de wet mag.
Maar wat funest is voor je functioneren en je welzijn.
Dat is het gros van de comments en van de inboxen en van de bedreigingen. En dat is echt super lastig. En social media hebben hier een verantwoordelijkheid in die ze niet echt pakken. Ik denk dat het rechtssysteem moet gaan kijken van, kunnen we hate speech opnieuw definiëren om te kijken, hoe gaan we hiermee om en een nieuw tijdperk met veel meer digitale bedreigingen?
Ja.
Maar er moet wel echt iets veranderen. Ja.
Ja. Ja. Nou, zoals je zei, jullie willen daar ook een rol in spelen. En daarmee gaat eigenlijk ook Stemmen op een Vrouw eigenlijk weer een soort van nieuwe fase in. En daar hoort natuurlijk een campagne bij.
En dit jaar gaan we een nieuwe lichting politici klaarstomen. Want veel meisjes en vrouwen weten de weg naar politiek nog niet te vinden. Daarvoor hebben we jouw steun nodig. Ga naar stemopeenvrouw.com/doneer en word donateur. Want wie niet verkiesbaar is, kan ook niet verkozen worden.
Dat is bijna een Cruyffiaanse uitspraak.
Als je goed luistert, hoor je de muziek op de achtergrond van Lionstorm, een lesbisch rapduo.
Oké.
En in de muziek zingen zij in dit stukje huilen, 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 huilen.
Dat had ik er niet uitgehaald, maar dat zal ik voortaan altijd
kleine
horen.
Kleine taalgrapjes.
Ja. Ja, want nu is dus ook de ambitie niet alleen blijven werken aan meer vrouwen verkozen krijgen, maar überhaupt vrouwen warm maken voor de politiek.
Ja. Ja, en op een eerlijke manier. Waarop je wel eerlijk tegen ze zegt van, hé, dit wordt moeilijk.
Ja.
Maar het is ook superbelangrijk. En het is ook heel tof. Het is ook heel leuk. Je hoort heel veel ellende. Je zal het vast ook over je heen krijgen in sommige gevallen. Maar het is ook zo tof. En we zien gewoon dat heel veel vrouwen en meisjes het niet weten waar ze moeten beginnen. En dat kan al beginnen bij bijvoorbeeld partijkeuze. Je niet thuis voelen bij een van de partijen en de realisatie dat dat niet erg is. Ik denk dat heel veel vrouwen die in de politiek zitten heel prima beseffen, ja, ik heb voor deze partij gekozen, maar het had net zo goed een andere partij kunnen zijn.
Is dat bij vrouwen anders dan mannen, denk je?
Weet ik niet. Ik denk dat mannen daar misschien ook wel een beetje opportun in kunnen zijn. Je begint gewoon ergens en als dat bevalt.
Ja.
Ja, of als je ergens warm wordt onthaald of wat mensen ontmoet waarvan je denkt, hè, ik voel me verbonden met jou, is het al snel goed. En ik denk dat je dat met heel veel partijen kan ervaren. Als je mazzel hebt.
Ja.
maar alleen al die stap van, hè, ergens lid worden, je gaan verdiepen in hoe het werkt. Ook het besef dat je gewoon bijvoorbeeld als je iets wil doen in je gemeente, je hoeft echt geen raadslid te worden. Stel je werkt in het onderwijs, je kan ook in een commissie. Maar mensen weten helemaal niet dat dat bestaat.
Nee. Dus dat je op die manier ook zou kunnen bijdragen, gewoon door je expertise en je ervaring te delen.
Precies, en dat je daar ook geen hoogleraar voor hoeft te zijn. Maar ervaringsdeskundigheid is juist heel welkom, zeker in de lokale politiek. Mm-hmm. Dus het is voor ons, ja, we hebben gewoon gezien dat de aanwas is niet divers genoeg, is te klein. En we zien dat politieke partijen niet volledig uitgerust zijn om voor een betere aanwas te zorgen. Zoveel partijen hebben er moeite mee om ze te vinden, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. En juist ook om een nieuwe groep progressieve politici aan te trekken die bereid is dingen anders te doen. En wij denken dat wij die groep veel makkelijker kunnen vinden. En dat ze bij ons misschien minder druk voelen om gelijk in zo'n partij te stappen en daar dan je weg te vinden. Je kan gewoon bij ons beginnen, elkaar leren kennen, je kan je twijfels uiten en je oriënteren met hulp van een organisatie die weet hoe dat werkt, met een goed netwerk. En die rol willen we heel graag bieden. Eigenlijk de stap voor de politieke partij.
Zien we jou ooit op een lijst?
Ik overweeg het wel eens, ja. Ik vind het, nou, wat ik zei, ik vind het een hele lastige. Ik heb een beetje haat-liefdeverhouding met de politiek. Maar de impact die je kan maken en de vele toffe mensen die erin werken, ik zou er zeker aan willen bijdragen. Maar ik ben ook iemand, ik hou van leiding geven. En ik heb ooit helemaal aan het begin van mijn feministische ontdekkingsjaren Hedy Dancona geïnterviewd.
Ja.
Voor een van haar superklein blog wat ik toen had. En zij vertelde hoe zij de politiek in was gekomen. Namelijk eigenlijk gevraagd vanuit de man-vrouw maatschappij als tweede golf bekende feministen. Gevraagd door de PvdA, wil je minister worden? En toen dacht ik, kijk, dat is een mooie weg. Ja. Dat je gewoon gevraagd wordt op je expertise van, wil je een leiderschapsfunctie komen invullen? Dus ja, op die manier zie ik mezelf wel de politiek ingaan. Ik weet niet of ik op een andere manier. Maar goed, die kansen moet je voor jezelf dan gaan
als
creëren.
Minister van Emancipatiezaken.
Bijvoorbeeld, ja. Ja.
Devika Partiman, dank je wel voor dit gesprek. Jij bedankt voor het luisteren. Vond je dit een toffe podcast? Zou je hem dan willen delen? Op Twitter of LinkedIn bijvoorbeeld. En als je daar ook nog hashtag woordwaarde, hashtag BNR bij gebruikt, dan ben ik helemaal blij. Tot de volgende.
Vijftigduizend bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.